onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 34 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 34, de eerste vier versen. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in het laatste boek Openbaring en daarvan het 21ste hoofdstuk nog vooraf. De 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar ik komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu schriftlezing uit Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een stem, een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt. Nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. En die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtige en de ongelovige en de gruwelijke en de doodslagers en de hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende, kom herwaarts en ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was de allerkostelijke steen jaspis gelijk, namelijk als de steen jaspis blinkende gelijk kristal. En had een grote en hoge muur en had 12 poorten en in de poorten 12 engelen en de namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. En van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten en van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte en hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien, de lengte en de breedte en de hoogte derzelver waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat eens mensen welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde salcedon en de vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis en het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysofaas, het elfde hyacint en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijke poort was elk uit één parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoefde de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zou schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. Tot zover de schriftlezing zoeken wij aanzien de zeer gemeenschappelijk gebed. Heere, o wat heb gij uw volk een toekomst bereid, een eeuwige toekomst zonder tijd. Want daar zal er geen tijd meer zijn, er zal geen nacht meer zijn. En dat betekent dat er ook geen tijd meer zal zijn. O, dat kunnen we ons naar onze natuurlijk verstand niet voorstellen. Maar het wordt geloofd door al uw kinderen, omdat het uw woord is. En hoewel wij niet alles kunnen doorgronden, dat is ook de zaak niet. Maar dat wij al aan deze zijde van het graf de heerlijkheid van het Lam mogen verheerlijken. Dat door het geloof, dat door de liefde is werkende. En aangedreven door uw dierbare geest. O, uw volk heeft van zichzelf niks dan ongerechtigheid. Maar die zijn alle door het bloed des Lams verzoend. Gereinigd. O, als we dat eens beseffen. Wat het woord gereinigd betekent. Dat is weggenomen, dat is geheel schoongemaakt. Want dat zegt gij tot uw bruid, gij zijt geheel schoon, mijn vriendinnen, en er is geen gebrek aan u, vanwege dat alles reinigende bloed van Christus. O, dat wordt gezien, dat wordt gehoord. Daarvan geeft de bruid getuigenis, in zichzelf zo zwart als de tenten van Kedar, maar liefelijk in zijn ogen vanwege dat kleed van de gerechtigheid van Christus, dat is het bruiloftskleed, waarmee ook alle hemelingen zullen aanzitten aan de bruiloft des Lams. Heere, gij mocht ons op deze avond uw geest geven in het spreken en luisteren, en dat het geboren mag worden, van boven geboren mag worden. Deze en die is in Sion geboren. Hoeveel worstelingen hebben we gehad voordat wij naar uw huis gingen? Want uw huis betreden, dat is geen spel. Uw huis betreden, uw bedehuis betreden. Gij hebt tijdens uw rondwandeling op aarde het tempelplein geschoond met een geesel, omdat ze van uw huis een koophandel hadden gemaakt. O, we mochten onszelf maar onderzoeken of wij nou deelnemen aan die koophandel, of dat wij strijden onder het vaandel van Christus. Of dat wij vaandeldragers zijn van de duivel, want dat kan ook op een ontzettende vrome manier geschieden. Heere, gij mocht met uw geest dat onderscheid aan de dag leggen en uw volk het leven geven aan de ziel, opdat ze in u verblijd zouden zijn. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Want dat zijn we, gelijk schapen die dwalen in het rond, die onbedacht hun herder kunnen verliezen. Maar de herder is getrouw. Maar hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt in die grote knecht, om de rechten des vaders te verheerlijken en die ook mee te delen in de genade die hij verworven heeft. Zijn toegerekende gerechtigheid. Dat is die alles overtreffende genade. O, dat wij mochten verkeren aan de voetbank van uw heilige voeten, gelijk Maria Magdalena dat goede deel had uitgekozen om van u onderwezen te worden, begenadigd te worden, want uw woorden waren niet alleen onderwijzend, maar daarbij verleende gij genade voor genade. O, dat we het mochten ervaren. God was aan onze zij en hij ondersteunde mij in het leed dat mij genade. Gedenk heel uw kerk, heren, wereldwijd, want ook in Iran, de kerk groeit. En in andere landen, gij hebt uw kandelaar verplaatst. Dat is wel heel duidelijk, want als de kerken homo-statements gaan legaliseren en ondertekenen, dan is er niet iets, maar alles mis. Dan is de kerk geen kerk meer, maar een hol van de duivel. Heere, verleen ons onderstand. Wees gij ons de Immanuel. God met ons. Dat kan alleen als wij in Christus zijn, zoals we vanmorgen hebben gehoord. Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. In Christus, want Christus is Gods. Schenk ons de bediening des geestes. Gedenk de weduwe en de wezen. Wees gij de oude van dagen nabij. In de waarachtige bekering. Gij kunt ook oude van dagen nog bekeren. Voor u is er geen leeftijd. Kinderen in de moederschoot. Die bij miljoenen worden vermoord in deze ondergaande wereld. Gij zult erover opstaan. Sta op ten strijde. En dat wij onder uw banier mochten strijden. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, dat heeft alles te maken. Dit hoofdstuk. Vooral het begin van dit hoofdstuk. En heel het hoofdstuk wel met de tekst van overdenking van deze morgen. Die in Christus is. Die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is voor het geloof werkelijkheid. Dat is geen hersenschim. Dat is werkelijkheid. En daarin vergist Gods volk zich niet, want dat heeft de Heere hem medegedeeld in de toerekening van de gerechtigheid van Christus. Hij heeft ze bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid. En in die mantel, daar zullen ze niet alleen aan zitten aan de bruiloft des lams, maar ook aan deze zijde van het graf over deze aarde wandelen. Ja, die bruid van Christus kent ook een tijd aan deze zijde van het graf. Bruid wordt ze aan deze zijde van het graf, want de Heere die brengt de zijne aan deze zijde van het graf. In en door Christus toe, in de vergeving van al hun zonden. Hier gaat het over het zicht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En er staan verschillende teksten geschreven in verschillende hoofdstukken van het soort. Ook de profeten die getuigen daarvan. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die God schept. En de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. Nogmaals gezegd, de derde hemel wordt niet vernieuwd. Dat wordt ook hier niet bedoeld. Want er wordt in andere teksten in het meervoud gesproken, de hemelen, dat is het heelal, dat is de sterrenhemel, de wolkenhemel. Dat wordt weggenomen, want hemel en aarde, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat is alles hemel. Er is niks aards meer bij. Dus alle vleeselijke gedachten over de nieuwe aarde, zoals die Belder heb uitgekraamd, en zoals Rome dat doet, zijn allemaal ketterijen van het ergste soort. En ik zal u nog even voorlezen wat hij letterlijk heeft geleerd. Het is me nog duidelijker geworden dat de hemel voor de gelovigen niet het eindstation is, maar een tussenfase. Oh, mensen, als je dat leert, dan kom je niet in de hemel die Gods woord bedoelt. Voor de heiligen. Dan val je er eeuwig buiten. Als je zulke spotredes publiek aan de dag legt en het is in een degen, is dat letterlijk opgetekend. En daar wordt niks over gezegd, helemaal niks, geen stem klinkt er tegen. In onze dagen kunnen ze alle ketterijen leren die maar mogelijk is. En er klinkt geen stem tegen, niks. Dan heb je te maken, dat is het bewijs, dat er geen geroepen knechten van God meer zijn in de westerse wereld. Nou, in die evangelische Duitse kerk, daar wordt af en toe nog wat strak gehaald. In voorwerpelijke zin, dat wordt in de Reformkerk al niet meer gedaan. Nou, het zijn allemaal bange hazen, ze durven niks te zeggen. Maar als de baas van een hond in gevaar is of zijn spullen worden gestolen. Een echte hond blaft en bijt, dat zal ik je wel vertellen. En het zijn allemaal stomme honden geworden die nog ineens blaf kunnen, we staan bijten. Maar Gods woord verandert niet, God verandert niet. En zijn volk zal volharden tot het einde. Want die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En geldt niet voor de vreesachtigen, voor de ongelovigen. En voor de gruwelijke, voor de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars. De afgodendienaars, tovenaars zijn kloons. Dus kloon, dat is niet een soort scheldwoord. Dat geeft Gods woord zelf aan. Zie maar, de tovenaar was een kloon. Een tovenaar. Hij betoverde de zinnen van het volk in Samaria. Het was een hypnotiseur, dat is ook een kloon. Een kloon is een hypnotiseur. Hij trekt al de aandacht, hij eist al de aandacht op. En die klonen, geestelijk of wereldse klonen, ze hebben heel de wereld mee. Ze hebben de aandacht. Die klonen hebben de aandacht. En Gods profeten, nou, we lezen het van Christus zelf. Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Want er was in zijn gedaante nog heerlijkheid, nog iets goddelijks te bespeuren. Als wij hem aanzagen, draaiden we ons hoofd om. Was dat de zaligmaker der wereld? Ja, dat was die. Dat was die. En hij is in onze plaats gaan staan. Hij is in onze plaats gaan staan, want zo zien wij eruit. Er is in ons geen gedaante nog heerlijkheid van nature. Wij hebben ons van al die gaven beroofd. En in die plaats is Christus getreden. Dus hij heeft al die lompen van ons afgenomen. Hij heeft zijn kleed uitgetogen en om zijn bruid gehangen. En hij heeft de lompen van die bruid aangetrokken. En zo heeft hij alle gerechtigheid vervuld. Gekomen onder de wet, opdat degene die onder de wet verkeren, opdat hij die verlossen zou. Maar de vreesachtigen, de ongelovigen, de gruwelijke, de doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendieners, leugenaars. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Met welk is de tweede dood? Dat wordt het eeuwige wonder voor Gods ware kinderen. Want al die vreesachtige, ongelovige, gruwelijke, doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars. Die kunnen ze wel mijnen, die namen. Die toenamen, laat ik het zo zeggen. Kunnen ze wel mijnen. Want dat weten ze uit het leven van hun eertijds. Saulus van Tarsus ook, hij kon het allemaal mijnen. Hij zegt, ik de grootste der zondaren. Maar hier het verschil, mijn is barmhartigheid geschied. Paulus was Romein in Sicilië geboren, Tarsus in Sicilië, Italië, in dat achterste voetje van Italië. Daar was hij geboren, had hij zijn Romeinse burgerschap gekregen. En hij is wel tot de ontdekking gekomen op weg naar Damascus, dat hij een bittere vijand van God en Christus was. Ja, nou, vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. En dat doet de Heer nog steeds. Of je aan Gods volk vervolgt of niet, van nature doen we het allemaal hoor. Dat zal ik er even bij zeggen. Of je dat actief doet, in je hart leeft die vijandschap. Tegen Christus, tegen God en Christus, tegen zijn volk, daar leeft die vijandschap. Wij leven in onze doodstaat. Dood in zonde en misdaden, daar leven we in. Dat houden we voor ons leven. Dat leven van de dood. Dat leven in de dood. Johannes die krijgt wel een bijzondere visioen. Het is een visioen, hè? Het is niet echt gebeurd, laat ik het zo zeggen. Het nieuwe Jeruzalem komt nooit nederdalende van God uit de hemel. Dat zal nooit letterlijk gebeuren, nee. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Nogmaals, dan zal hemel en aarde één hemel zijn. Daar is niks vleeselijk meer bij. Maar als je dan die Belder leest, wat hebben hun een voorstelling van die nieuwe aarde? Daar je op het strand kunt zitten en er komt een engel voorbij van, mooi nog een bakje koffie, meneer Belder? Want dan ben je natuurlijk geen dominee meer. Hè? Meneer Belder, mooi nog een bakje koffie? Zo hebben hun voorstelling, zal ze niet letterlijk openlijk zeggen. Maar dat komt wel heel duidelijk uit als je de hemel voor Gods volk als een tussenfase leert. Nou, dan ben je de grootste spotboef die er bestaat. En dat kan allemaal binnen het reven. Dat kan allemaal geleerd worden. Je krijgt notabene nog toejuichers. Kan allemaal in terdege geplaatst worden. Reformatorisch grafblad. Kan allemaal geplaatst worden. Iedereen leest het en eet het op als koek. Maar dat is niet het ware christendom meer. Dat zal ik je wel bij God vandaan vertellen. Dat is niet het ware christendom meer. Want Gods volk, die walgt daarvan. En ze hebben ook een walg aan zichzelf gekregen. Maar die spotternij, dat misbruik van Gods naam, want hij neemt Gods naam op de lippen. God zal daar zijn, alles in allen, in die vleeselijke voorstelling van wat hij onder die nieuwe aarde verstaat. God trapt dus zijn kinderen uit de hemel. Hij zegt, nou, je hebt de aarde, zoek het dan maar uit. Dat leert hij. En dan zeg ik het wel grof. Maar wat hij zegt, dat is het grofste van het grofste hoor. De hemel, een tussenfase. Mensen, mensen, mensen. En dan kan je zien dat het met de dag wordt het erg. Met de dag wordt het erg. Maar Christus zegt in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Als die woningen zouden worden verplaatst naar de aarde. Zo is in hun voorstelling. Nee, die blijven daar. Dat is het huis des hemels. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Blijft altijd in de hemel. Wordt nooit verplaatst. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als het hier op aarde zou zijn. Nou ja, dan had hij toch wel even kunnen wachten om het zo eens te zeggen. Ik praat naar hun voorstellingen. Begrijp je dat? Dan had hij nog wel even kunnen wachten. Want ja, de aarde zal uitgezuiverd worden door vuur. En dan had hij dat huis des vaders hier ook al op aarde kunnen bouwen. Nee, dat zegt hij niet. Dat leert hij ook niet. Dat is goddeloos. Dat is godslastering. Ik ga heen naar de Vader. Heen met mijn hemelvaart. Waarom zou Christus een hemelvaart hebben gemaakt? Als dat waar zou zijn wat die spotboek Belder hier leert. Dat de hemel een tussenfase zou zijn. Moet je even over nadenken. Hoe gruwelijk die godslastering is. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn, niet hier zal gebleven zijn. Zo ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben. Zo kom ik weder met mijn wederkomst en zal u tot mij nemen. Opdat gij ook eeuwig zijn mocht waar ik ben. Ja, u zegt dat woord eeuwig staat er niet bij. Als u dat er niet inleest, wat ben je dan eigenlijk? Een christen? Een biblicist is geen christen. Want Gods volk verstaat naar de mate des geloofs en naar de mate des geestes. Gods woord geestelijk, niet biblicistisch. Dat is een uitvinding van de duivel. Dus dan ben je betoverd van de duivel als je Gods woord biblicistisch verstaat. Maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En in 1 Thessalonicenzen 4 vers 12. Daarna, zegt Paulus, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Den Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. In de hemel! Ja, maar die nieuwe aarde dan? Ik zeg, dat is net zo goed een nieuwe hemel geworden. Daar is niks vleeselijk meer bij. Want hier staat, en de zee was niet meer. Dus als ik denk nog een beetje te kunnen vissen, dan ga je eigenlijk ook eeuwig vervissen. Ik zeg het nog een keer. Die Belder die denkt dan nog op die nieuwe aarde, dat hij ook nog een beetje kan vissen. Maar hij gaat eeuwig vergissen. Want die vleeselijke helle voorstelling die hij hier geeft, dat de hemel een tussenfase is. Nou, ik heb het van mijn leven nog nooit gehoord. Ja, je weet welke grofheid Rome leert. En dit is ook alweer een bewijs dat die Reformkerken Rome een hand hebben gegeven. Want Rome leert een tussenfase, dan kom je in het vage vuur. Mochten er nog overgebleven zonden zijn, dan wordt dat uitgebrand in het vage vuur. Dus Rome leert dat het bloed van Jezus Christus niet reinigt van alle zonden. Dat is toch duidelijk? Als je dat zo niet verstaat, ja, wat versta je dan wel eigenlijk? Dus de hemel is geen eindstation. Nou, het is ook geen eindstation, want daarin is geen einde. Het is een eeuwige hemel. Het is een eeuwige heerlijkheid. Daar wordt helemaal niet over een eindstation gesproken. Dat noemen ze zo, omdat ze alles vleeselijk verstaan. Naar vleeselijke begrippen moet je een beginstation hebben en een eindstation. En dan sla je Christus over, want hij heeft gezegd, ik ben het begin en het einde. De eerste en de laatste, de alfa en de omega. Het gaat allemaal buiten Christus om wat deze spotboeven zeggen en leren. Het is allemaal kerkelijke entertainment, want ja, dat kan de natuurlijke mensen eigenlijk wel voorstellen wat hij leert. Oh, gelukkig. Dan hoef ik maar niet zo op te knappen om hemelsgezind te zijn. Dan is de wedergeboorte eigenlijk niet meer nodig. Niet meer nodig, want op die nieuwe aarde, daar kan je van alles uitvoeren. Ik heb vanochtend gezegd, dan kun je de appels van de bomen plukken. Zonder vogels steken erin, zonder worm steken erin. He? Zo wordt er echt gedacht, hoor. Net als die Jehovah's getuigen. Die denken ook puur helvleeselijk over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het heeft niks met Gods woord te maken. Het is er nog ineens een verklaring van. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Weet je waar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te vinden is? Weet je wat de inhoud is van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? God en Christus. Waar Christus niet is, daar is geen hemel nog nieuwe aarde te vinden. Christus zal ook nooit uit het oog worden verloren door de hemelingen. De engelen staan voor zijn aangezicht en ze hebben alle ogen op Christus gericht. Op God gericht. De hemelse engelen. Want wij verwachten een stad die fundamenten heeft, wel kunstenaar en bouwmeester Gods is. Het Jeruzalem dat boven is. Nee, zegt Helder. Op de aarde. Want het wordt ook allemaal nieuw hier. Het wordt allemaal zo onze begeerte ons ingeeft. En dan kijken we naar buiten. En dan zien we allerlei wild gedierte lopen. Dat elkaar niet meer verscheurt. Zo wordt het allemaal ingevuld. Dan denken ze dat het er zo uitziet. Zoals hun erover denken. En er wordt helemaal Gods woord niet alleen overdacht. Want de enige uitlegger van Gods woord is de Heilige Geest. Maar die hebben ze niet en daarom hebben ze hun eigen uitleggingen. Daarom. En het klinkt allemaal natuurlijk prachtig. Hè, voor het vlees. Prachtig toch? Kun je vissen? Ja, jagen. Ja, dat ken je niet meer. Want je mag geen beest doodschieten. Hè, er zullen wel geen wapens meer zijn. Dat zullen ze dan ook wel leren. Maar het is godslastering. Het is echt godslastering. En ik roep alle medeluisteraars op om die belder aan te schrijven dat hij dit heeft geleerd in het terdege van 2016. En als je het niet de moeite vindt, je moet niet denken dat je ooit de hemel binnen kan treden, want dan ben je nog steeds een mens zonder bruiloftskleed aan. En dat bruiloftskleed krijg je aan deze zijde van het graf. Dat is het kleed van de gerechtigheid van Christus. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods. Namelijk van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt. Zoals Johannes in dat visioen heb gezien. Het werd hem zo heerlijk voorgesteld. Hij kreeg er een blik in. Paulus werd opgetrokken tot in de derde hemel. Ik zal je nog een vertellen. De derde hemel is nog geschapen. God heeft zijn troon niet geschapen, daar zit hij van eeuwigheid op. En wij hebben een voorstelling van die troon, die moet dan wel van materiaal gemaakt zijn. Kijk, daar heb je nou de vleeselijke voorstelling van. Die derde hemel, die is van eeuwigheid. Die is nog geschapen. De hemelen waar daarover gesproken wordt, dat is het heelal. De sterrenhemel, de wolkenhemel en wat erachter zit, maar niet de derde hemel. Dat is de woonplaats Gods. En daar is het huis des vaders. Zijn vele woningen. Die zijn al van eeuwigheid. Vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En de aantekeningen die gemaakt zijn bij Openbaring 21 vers 2. En Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Dan staat erbij, toebereid als, namelijk gelijk in Openbaring 19 vers 7 gezegd is, dat zij als een bruid zich toebereidt, namelijk tegen Christus komst, zo wordt hier gezegd dat zij reeds toebereid was, dat is ten volle versierd en verheerlijkt om met Christus haar bruidegom eeuwig verenigd te blijven. En nederdalende van God uit de hemel, daar staan aantekeningen, niet dat de woonplaats der zalige gelovigen hiernamaals buiten de hemel zal zijn. Hoor je het? Ik heb nog mede getuigenis. Want het tegendeel wordt betuigd in de teksten die ik zojuist heb opgelezen. Johannes 14 vers 2 en 3. Filippenzen 3 vers 20. 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Maar dit wordt gezegd ten opzichte van het voorbeeld of van het gezicht, het visioen dat Johannes daarvan heeft gezien. En ten opzichte van de kracht waardoor dit alles is teweeggebracht. Dat moet u toch genoeg zijn. En daarom staat er geschreven, want wij verwachten naar zijn belofte die stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. En naar die stad reisde ook Abraham. Want hij verwachtte een stad. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Ja, dat je dat al uit de schriften moet bewijzen. Nou, dat is de roeping, dat is de roeping. Maar dat deze ketterijen ooit geleerd zouden worden, ik denk dat de duivel siddert als die zo'n artikel in Terdegen leest. Steef de Bruin, daar ben jij verantwoordelijk voor deze ketterij, ook voor deze ketterij. Want alles in het Terdegen is leugen en bedrog. Het zogenaamde goede waar je daarin leest, staat onder de vloek. Want als deze ketterijen erin opgenomen worden, dan vervloekt God heel de boel. Dan is niks goeds meer bij. Nee, een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Houd dat in mind. Steek dat in je zak, zo van de poel zeggen. Maar dan moet je volgens de huidige godsdienstopvatting, moet je net als een kip het goede zaad eruit prikken. Het is alles goed of alles kwaad. Even bij. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Dus dat is het Jeruzalem wat boven is, het welk is ons allermoeder, nederdalende van God uit de hemel. Dat was een visionair gezicht, ik zeg het nogmaals, niet letterlijk. Want dat zal niet letterlijk gebeuren. Er wordt natuurlijk ook gezegd van die gelijkenis, dat er een man in de hemel zal binnentreden, geen bruiloftskleed aanhebbende. In wezen kan dat niet. Dat zal het nog gebeuren. Maar het wordt bij gelijkeniswijze zo voorgesteld als waarschuwing dat je eigenlijk aan deze zijde van het graf heden toch God bekeert. Dat wordt zo voorgesteld. Dat is een figuurlijke wijze van spreken. Opdat je jou haasten en spoeden om je levens wil. En het staat er ook dat. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats voor die is gevonden. Zoals een natuurlijk mens op deze wereld leeft, zoals de zondeval op deze wereld heeft plaatsgevonden, alles wat door de zonde is verdorven, daar kan God niks meer van gebruiken. Je zou toch zeggen, nou ja, als je alles afmaait en je zaait opnieuw de velden in, dan is het toch weer oké. Okay. Nee, alles moet verbranden. Alles moet versmelten, zegt de apostel Peter. Er blijft echt niks overeind op deze aarde. Helemaal niks. Voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot. En er zijn ook wel uitleggers geweest die hebben gezegd dat God een totaal nieuwe aarde zal schapen. Nou, daar moet je eigenlijk helemaal niet in verdiepen, want het gaat toch naar de raad Gods, zoals hij het wil en zoals er geschreven staat. En er hebben er ook geleerd dat deze wereld zal uitgebrand worden en dat die vernieuwd zou worden. Ja, restauratie, dat past eigenlijk niet in het kader van de scheppingsorde. En ik zag een grote witte troon, degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot. En daar staat geschreven, zie dergelijke wijze van spreken, Openbaring 6 vers 14, 16 vers 20, waardoor de ondergang en de verandering van hemel en aarde die nu zijn te kennen wordt gegeven, waarvan 2 Petrus 3 vers 10 een nadere verklaring geeft. Petrus spreekt er ook uitdrukkelijk over, de profeet Jesaja spreekt uitdrukkelijk over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we hebben vanmorgen op grond van Gods woord u geleerd dat dat al plaatsvindt in de harten van al Gods kinderen, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want dat bezitten ze al door het geloof. Dat is hun legering, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar God zal zijn, alles in en alle, dat is niet pas straks, dat is nu al. God is in de harten van zijn kinderen alles en in alle. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Nou, hier staat geschreven, en de stad, dat nieuw Jeruzalem, behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zou schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En er staat ook dat de Heere, de Almachtige God, haar tempel is en het lam. Dus als je dan weer in vleeselijke voorstellingen, de hemelse tabernakel, de hemelse tempel, dat bestaat niet in gebouwen. In de hemel is alles geestelijk. Ook die onsterfelijke lichamen, die echte lichamen zijn, is toch alles geestelijk. De vrouw zal zijn man niet herkennen, er is geen huwelijk meer, nog man, nog vrouw. Want alle kinderen God zullen de engelen gelijk zijn. Dus elke vleeselijke voorstelling die je daarvan hebt, is van de duivel ingegeven. Door ons boze hart. Want dat zal niet kunnen bestaan. Nee, het nieuwe Jeruzalem, de stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is, niet met handen gemaakt, niet om mensenhanden gemaakt. Er is geen materiaal in. Als er staat geschreven dat de straten van goud zijn, dat is niet materialistisch te verstaan. Nou, het is doorluchtig als glas. Dat betekent ook ongrijpbaar voor het vlees. Daar kan het vlees nooit bij. Nee. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen bij die entering in dat eeuwige Jeruzalem. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen, daar heb je het weer, de eerste dingen, dat zijn de oude dingen. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. De eerste dingen zijn weggegaan. Weggegaan, dat betekent ze komen nooit meer terug. Al het oude is voorbij gegaan. Als iets voorbij is, hier op deze wereld, dan zie je een vrachtwagen voorbij komen. Die kan nog eens een keer voorbij komen. Maar dat is niet in het geestelijke. Als al het oude voorbij gegaan is, komt het nooit meer terug. Die oude mens dood geschiet eenmaal en voor altijd. Je krijgt nooit een oude mens meer terug. Ook niet als hij in een bepaalde zonde valt. Die oude mens is vergoed verleden tijd. Want gij zijt gestorven. Daarom komt Gods volk ook bij elke struikeling voor God in de schuld. Omdat ze gestorven zijn. Omdat ze vernield zijn. Dat is zondigen tegen de liefde. Zondigen tegen de barmhartigheid Gods. Gaat nog dieper. Zondigen tegen de rechtvaardigheid Gods. De bediening des doods. De wet die neemt er geen loopje mee hoor. Nee, ook in je natuurlijke doodstaat. De wet neemt geen loopje met de zonde. Echt niet. De wet moet alles waarvan gesproken is, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Die drievoudige dood, de natuurlijke dood, de geestelijke dood en de tijdelijke dood. Dan neemt de wet geen loopje mee. Hij doet er niks vanaf. Nee, de wet verwijst ook niet naar het Lam Gods. Die eigenschappen hebt de wet niet. Nee. En als je in je zonde sterft, dan zal de wet je oordelen naar zijn gericht. Dus die in Christus zijn, die zijn aan het einde van de wet gekomen. En het einde van de wet is Christus. Daar heb je de volbrachte wet. Christus is de volbrachte wet. Christus, die heeft het werkverbond vervuld. In een overvloedige mate. Want als wij nog gebonden zouden zijn aan het werkverbond. Dat is niet het scheppingsverbond hoor. Dat wordt natuurlijk ook allemaal door elkaar gemixt. Het scheppingsverbond keert ook nooit meer terug. Dat is door Adam verdorven en door heel de mensheid. Het werkverbond is op de Sinaï opgericht. Doe dat en gij zult leven. Dat kende Adam nog niet. Nee, want in het paradijs, hij kon bijvoorbeeld niet hoereren. Er waren geen meerdere vrouwen. Daar kan ik nog wel even op doorgaan. Maar je moet goed verstaan, het scheppingsverbond, want Adam en Eva hoefden niet te werken om zalig te worden. Ze waren zalig in de goddenzaligheid. Maar als ze dat gebod zouden overtreden, dan zouden ze die zaligheid die ze in God hadden, verliezen. En dat is ook gebeurd. Nou, waarom staat er, God zal alle tranen van hun ogen afwissen, want er wordt wat geweend door het ware volk van God, een huichelaar. Ja, Orpa die kon ook wenen, emmersvol. Maar dat waren geen tranen die God in zijn fles vergaderde. Nou, allemaal van een huichelaar. En daar wordt van gesproken, de vreesachtige, de ongelovige, dat zijn de huichelaars, de gruwelijke, de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars. Venijngevers, zeggen de kanttekenaren, en afgodendienaars. En al de leugenaars, ook als je een krant uitgeeft vol met diepsteekleugens, en je bent een spreekbuis van de satanisten die nou in de overheidszetels zitten, God zal je voor eeuwig verdoemen. Ook al heb je een abonnement op die leugenkrant, God ga je eeuwig verdoemen. Als hij daar niet mee voor God in de schuld komt en je gooit al die troep het huis uit. Want wat zit je je kinderen te vergeven met zo'n van God vervloekte krant? En dat geldt ook voor politieke partijen. God is van politiek niet gediend. Dat is allemaal kuis voor God, leugen bedrog. Komt elke dag openbaar. Vandaag zeggen ze dit, morgen zeggen ze precies wat anders. Daarom wordt die Kamala Harris nou ook chameleon genoemd. Omdat ze anders is gaan denken. We kunnen elke week anders gaan denken. Dan brengen ze weer nieuwe dingen. Allemaal voorspelbaar. Alles is voorspelbaar. Tenminste voor het geloof. Alles is voorspelbaar. Maar God zal alle tranen van hun, van zijn volk, van zijn ware volk, van zijn gekochte volk, afwissen. en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Dus zoals wij op deze aarde leven, dat houdt een keer op, is een totaliteit. Alles wat erin beweegt en leeft, wordt weggenomen, Gods volk wordt opgenomen bij de Heer in de lucht. En de duivel met alle verworpenen worden geworpen in de poel des vuurs die daar brandt van vuur en zilver. Nou, dan zal je eeuwig wenen zonder tranen. Want die tranen die verbranden in de hel. Maar God zal van zijn volk alle tranen, alle zielentranen, staat er eigenlijk, van hun ogen afwissen. Van hun zielenogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog gekrijt, nog rouw, nog moeite. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Ze zullen door die eerste dingen niet meer ontroerd worden, niet meer bedroefd worden, niet meer heilig verontwaardigd hoeven worden, want dat is allemaal weggegaan. De Heer neemt het weg en het wordt ook bevestigd. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want alles wat God zegt is waarachtig en getrouw, goddelijk waarachtig en getrouw. Want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Alle woorden Gods kunnen worden opgeschreven, zoals de Bijbelheiligen dat door de inspiratie des Geestes hebben gedaan, want dat is het enige betrouwbare boek in de wereld, Gods woord, onvervalst. En hij sprak tot mij: het is geschied. En wat is de geschied? Dat alles volbracht is geworden wat voorzegd was door de profeet in het Oude en door de apostel in het Nieuwe Testament. En zoals we op meerdere plaatsen kunnen lezen. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha, de Omega, het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Dat moet aan deze zijde van het graf gebeuren, want in de hemel zijn geen dorstige zielen meer. Nee. Daar zijn alle hemelingen vervuld met het water des levens. Mijn beker is overvloeiende. Daar krijgen ze aan deze zijde van het graf wel eens een overlopende maat van. Mijn beker is overvloeiende. Maar dan zullen al mijn fonteinen binnenin zijn. Daar heb je het hemelleven. Hier aan deze zijde van het graf, o alle gij dorstige, kom tot de water. En gij die geen geld heeft, kom koop en eet wijn en melk voor niet. Voor niet. Dat is niet gratis. Gij zijt duur gekocht. Je kent het. Om niet krijgen. Want het is onbetaalbaar. Voor niet. En die overwint, die zal alles beërven. Niet iets, alles beërven. Want Christus is de grote erfgenaam. En hij gaat alles vermaken aan zijn volk. Ze zullen alles beërven wat Christus geërfd heeft. Die erfenis der heiligen in het licht. En ik zal hem een God zijn en hij zal mijn een zoon zijn, een dochter zijn. Als je nou die erfenis, als je daarvan in het bezit gesteld wordt, als een erfenis wordt uitgedeeld, als die te vroeg wordt uitgedeeld, staat ook in Gods woord, dan zal het geen zegen voortbrengen. Nee. Maar als die wordt uitgedeeld, wettelijk wordt uitgedeeld, dan ben je daar eigenaar van, als je daar de ontvanger van bent. Zo is het ook geestelijk. Als Christus de erfenis gaat uitdelen, gaat toepassen, wat staat er geschreven? Dat Gods volk eigenaar wordt van deze wereld. Eigenlijk al nu door het geloof. Wettig eigenaar van deze wereld, van de nieuwe aarde, van de nieuwe hemel. Die overwint, zal alles beërven. De volheid van alle geestelijke en eeuwige goederen naar ziel en lichaam beide. En er staan er weer teksten achter. Een vraag, als dan nou die preek gehouden is, neem je dat hoofdstuk er nog eens bij en ga je al die verwijsteksten ook na? Of doe je niet een onderzoek? Vind je het allemaal best? Dat is ook een stuk. Een wedergeboren ziel hebt daar behoefte aan. Dat zal ik je wel vertellen. Vooral als je in de eerste liefde mag lopen. Ik deed toen niks als onderzoeken. Niet om een beetje rationele kennis erbij te krijgen. De liefde zoekt te kennen. Ja, daar, bekennen. Ze wil weten hoe het zit. Anders heb je de liefde niet. Dat is heel eenvoudig hoor. En dan behoor je straks tot de vreesachtige. Al aan deze zijde van het graf komt het openbaar. De ongelovigen, de gruwelijke en de doodslagers en de hoereerders. Kijk, als je nou een onderzoeker bent, zoals er ook wereldse klokkenluiders zijn, die onderzoeken ook van alles. Maar ze onderzoeken Gods woord nooit. Daar hebben ze geen behoefte aan. Een dood mens heeft er geen behoefte aan. Nee. Een godsdienstig mens wil nog wel eens onder een preek zitten, wil nog wel eens naar de kerk treden, maar hij onderzoekt niks. Die dwaze maagden, nog een stap hoger, daar kon je uitwendig geen vuile vinger op leggen, maar ze onderzochten niks. Waaruit bleek het? Ze vonden het niet de moeite om olie in hun vaten te nemen. Vonden ze niet de moeite. En toen vonden ze de deur gesloten. Er hangt een prijskaartje aan. Hoor. Want dat komt in je leven openbaar. U zoekt mijn hart. Eeuwig tot mijn koning. Gods volk is een zoekend volk. Niet dat ze het nooit gevonden hebben. Want ik ben gevonden van degene die niet naar me zochten. En ik heb tot hun gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Maar dan wordt Gods volk ook zoekende gemaakt. Zoekende naar het eeuwige leven wat ze in Christus hebben. Ze willen er meer van smaken. Dat onderzoek is gericht op de opwas in de kennis van Christus. Het is een onderzoek door het geloof. En in die weg, in dat gebruik maken van de middelen door het geloof, dat wil de Heer ook rijkelijk zegenen. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik heb alle Schotse boeken gelezen over die Schotse vervolging. Ik heb alles gelezen van de reformatie. Je hoeft me wat dat betreft niks te vertellen. Ik ben niet alwetend, dat is God alleen. Maar als hij die dingen niet nagaat, niet curieuselijk onderzoeken, nou. Door het geloof zeg ik, wat door de liefde is werken. Dan wil je ook weten hoe de Heer gewerkt heeft in andere tijden. Dat wil je weten. Ik wilde het weten, ik wil het nog weten. Ja? Hoe William Burns in China gewandeld heeft, dat wil je toch weten. Hoe heeft God hem doorgeholpen daar? En, dan noem ik maar één geval. Maar, kijk bijvoorbeeld die reis van Maxime naar Israël. Daar geef ik veel minder voor als Burns met zijn zendingsactiviteiten in China. Natuurlijk kun je de Joden een warm hart toedragen, ziende op de komende bekering der Joden. Maar daar hoef je niet voor naar Israël te reizen, want dan vind je niks hoor. Dan vind je echt niks. Nee. De Khazarië maffia heeft nou de teugels in handen daar, in horizontale zin gesproken. God regeert. Hou eens even, God regeert. Maar ja, daar vind je het niet. Daar vind je het niet. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Christus is ook niet meer in het Palestina van vroeger. Hij is ten hemel gevaren. Hij heeft zijn werk daar volbracht. En hij is tot het zijne gekomen en ze haten hem nog met een dodelijke haat. Die huidige Joden. Die judaïstische Joden. Nou, daar kun je niet meer leven. Daar kun je niet meer wandelen. Al dat vlaggen voor, daar geeft God ook niks voor. Nee, je hoeft niet te vlaggen. Als er in de Bijbel geschreven staat dat God de Joden gaat bekeren. Daar hoef je niet voor te vlaggen. Je hoeft voor het werk Gods niet te vlaggen. Daar hoef je geen reclame voor te maken. Gij zult mijn getuige zijn. Dat is geen etalagekast. Dat is heel wat anders mensen. Gij zult mijn getuige zijn. Dat moet ook gepreekt worden. Dat de Heer dat gaat doen. Maar het geloof ziet ook. Ik heb het nou niet over het zien met natuurlijke ogen. Het geloof ziet ook dat dat nog niet plaatsvindt. Nee. De Joden zijn nog even vijandig als in de dagen van Christus. Heel eenvoudig. En dan heb ik het maar niet over die Talmud-Joden, want dat zijn regelrechte godslasteraars. Dat is dat verkeerde geslacht. De godslastering die in de Talmud staat geschreven, nou, dat is een onovertroffen godslastering. Dat is allemaal de zonde tegen de Heilige Geest. Die Joden worden niet bekeerd, want als je de zonde tegen de Heilige Geest bedrijft, kun je niet meer bekeerd worden. En dat doen hun. Daar wordt nooit over gesproken, maar het is wel de waarheid. Het is wel de bittere waarheid. Ja. En die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Nou, dat is toch een troost voor Gods volk. Dat behoort tot de enige troost, dat de Heer alles nieuw maakt in en door Christus. In en door die nieuwe mens. Het komt alles voort uit die nieuwe mens. Hij maakt ook alles nieuw. Waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het alles van vet. En dat doet hij alles ten zegen gedijen. Dat is toch een troost, volk des Heren. Dat al het oude voorbij gegaan is. En dat alles nieuw zal worden. En ook al nieuw geworden is. Want als je een nieuw schepsel in Christus mag zijn, dan ben je een nieuw schepsel. Niet alleen in de ogen Gods. Daar ga je ook alles van ondervinden. Daar ga je alles van ondervinden. En de tegenstelling blijft. Geheel vleeselijk te zijn. Verkocht onder de zonde. Ik dank God door Jezus Christus. Want in hem en door hem ben ik een nieuw schepsel. Ik leef, doch niet meer ik. Dan is het nieuwe schepsel aan het woord. Doch Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dan komt het nieuwe schepsel aan het woord. Die kan daar getuigenis van afleggen. Dus dat gaat niet buiten je om. Van nou ja, dat moet dat hangen ergens in de lucht en dat moet je maar aannemen. No, no. Nee, die zijn alle van God geleerd naar de mate des geestes en des geloofs. Maar ze weten allemaal in die kennis die ze ontvangen, veel of weinig, daar zit een volheid in. Daar zit een volheid in. Al Gods kinderen hebben een volheid naar de mate van de kennis van Christus. Zoals een vingerhoed vol is, zo is een emmer ook vol. Nou, zo moet je dat verstaan. De ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. En God komt aan die kleine sterretjes niet tekort. Want die wederkaatsen ook de volheid die van zijn aanzicht straalt. Maar de vreesachtigen en de ongelovigen, de gruwelijke en de doodslagers, toereerders, daar maakt God geen grap van hoor. Denk er maar niet om. Als je nou denkt dat je een beetje God kan bedriegen door al die RD-leugens. En je leest het en je legt het neer en je slaapt verder, je snurkt verder. In die grote begraafplaats die het Reformdom heet, die alle roepende zonde reformatorisch noemt. Spreek me maar tegen. Kom maar met bewijs dat het niet zo is. Maar dat kunnen ze niet. Weet je wat er in de lucht gegooid wordt? Als er een feit, een waarheidsfeit wordt bewezen, ja, er is geen evidence voor, er is geen bewijs voor. Dan gooien ze zo in de lucht zonder dat ze zelf bewijs leveren dat het niet zo is. Kijk, dat is de tactiek die ze nou ook jegens Rusland uitkotsen, want ik noem het maar kotsen, het is kots. En ze triggeren met Rusland een grote catastrofe. En het Reformdom snurkt gewoon verder. Je hoort niemand. Ze gaan gewoon op vakantie, hè? Net of een neus bloeit. En dan zal die komen als een dief in de nacht. Ook met zijn oordelen. Dan komt hij als een dief in de nacht. En dat zal je overrompelen. Net als een watervloed een huis overrompelt. Die aan de oever der zee of aan de rivier staat. Nou, ik heb het wel gezien. Huizen worden meegesleurd. Door zo'n machtige watervloed. En dan zal het je overrompelen. Dan heb je geen tijd meer om je spullen te pakken. Dan zal het je overrompelen. Als je niet waakt en bidt, dan kan alleen maar van de kinderen Gods gesproken worden. En dan moet de Heer ze ook nog wakende houden. Want anders vallen ze er met de discipelen tijdens de gehoogste aanvechting van de borg in slaap. De Heer moet je wakende houden. Want dat is geen vrucht van onzaken. Nee, dat is een vrucht van het geloof. En dat houdt de Heilige Geest gaande. Zonder de Heilige Geest, mensen, dan zijn we net als de wereld aan allerhande ellendigheid en aan de verdoemenis zelf onderworpen. Als je gerechtigheid niet groter is dan de gerechtigheid van de fariseeën, dan zal je niet baten. En welke gerechtigheid is dan groter dan de gerechtigheid van de fariseeën? Dat is de gerechtigheid van Christus. Die gaat alles te boven. Die heeft eeuwigheidswaarde. Is ook zaligmakend. Want het is een verworven gerechtigheid. Die in de hemel al had. Want als God is die volkomen rechtvaardig. Ik heb het over Christus. Maar hij is naar deze wereld gekomen omdat God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. En toen moest Christus nog in deze wereld komen. Om die gerechtigheid die voor God kan bestaan te verwerven en ook als middel van toepassing te vermaken. En dat gaat in deze weg, de buit van het overwonnen land, viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Komt geen mensenvinger, komt geen mensenhand aan te pas. Geen vleeselijke beweging komt er aan te pas. Want hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat geldt ook voor de wedergeboorte. Daar wordt geestelijk alles vernieuwd. En die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat moet je zuiver geestelijk verstaan. Geestelijk verstaan. Is het dan niet zichtbaar? Ja, voor het aanschouwen, want dan zal er geen geloof meer hoeven zijn. Dan is het alles aanschouwen. Gods volk zal het wel aanschouwen, die nieuwe hemel, want er staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Johannes heeft het ook gezien, in de geest, als een visioen. Maar zo zal het ook werkelijkheid worden. Niet nederdalende van God uit de hemel, maar als ze dan aankomen in die gewesten van eeuwige heerlijkheid, dan zullen ze met de koning van schepen uitroepen, de helft is me niet aangezegd. De helft is me niet aangezegd. Die koning van schepen, die is godlovende naar huis gereden op de paard. Dat mag hij van mij wel aannemen. Want dat was geen spelletje om Salomo een beetje te paaien. Nou, dat kwam uit de grond van de hart. Het zat er wel van gehoord, maar ze zegt wat ik nu zie. De helft is me niet aangezien. Het is alles nog veel heerlijker, nou ik het met eigen ogen zie. En zo zal het ook zijn als Gods volk mag aankomen in dat nieuwe Jeruzalem. Daar zullen ze zich eeuwig over verwonderen. Nou, hier kan ik mij niet over verwonderen, over zulke godslastelijke uitspraken. Dat de hemel een tussenfase is. Man, je zit bij de paus op schoot, nog erger is dat. Ik denk dat de paus er nog van zal zitten als hij dat hem vertelt. Nou, die paus die zit er niet, want die heeft de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. En die hebben ook geen geweten meer. Nee, die hebben geen geweten meer. Die gaan allemaal naar de hel. Er komt geen paus in de hemel. Want na de verharding volgt de verwoesting. En dat zit je nou wereldwijd, zie je dat meer en meer de realiteit worden. Alles verdiaboliseert. Ja, als je dat niks doet en je denkt, zal mijn tijd al uitdienen. Want ik merk het wel hoor, of er overname is. Hier zit een gericht. Als er afname is, dan merk je dat. En als hij maar tegen de rotsen spreekt, dan merk je dat ook. Dan merk je dat ook. Maar dit is de ervaring, de geloofservaring van Gods volk. Dat ze zich daar al over verblijden voordat het gebeurt. Dat God alle tranen van hun ogen zal afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt. Want dat is de gedurige inleving van Gods ware volk onder het kruis. Rouw, gekrijt, moeite. Gij moet door vele verdrukkingen ingaan en ze zijn die door het geloof alle te boven. Dat verwekt zo'n strijd, want ze kunnen zich nergens boven verheffen. En dan zegt Paulus van binnen strijd, van buiten vrees. Paulus, maar je bent toch alles te boven? Ja, in Christus. Dat behoort tot die enige troost beide in het leven en sterven, als je het eigendom van Christus bent. Ja, dan is hij ook voor je verantwoordelijk. Voor je wandel, voor je handel. Betaalt hij je bekeuringen. Ja? Nou, dat werd me zo grof kwalijk genomen op mijn verjaardag. Nou, ik zeg dan, ja, kijk, daar heb je het. Voor koningskinderen wordt het betaald. En als je voor eigen rekening leeft, moet je zelf betalen. Dat is het hele verschil. Nou, ze zouden je stenigen. Ze zouden je stenigen. Die geesten zijn nog echt niet veranderd. Zoals Stefanus sprak tegen het Sanhedrin. Je moet die harten, dat kan een mens niet, kon Stefanus ook niet. Dat geschiedde door het dynamiet van de Heilige Geest. Toen barsten hun harten van de vijandschap. Zo moet de prediking zijn. Zo moet echt de prediking zijn. Als je weet dat er zulke vijanden in de kerk verkeren, dan moet dat de prediking zijn. Opdat ze tot bekering zou komen. Mocht en kon het zijn. Want vijanden worden met God verzoend. De Heer heeft ook Saulus van Tarsus. Behoorde ook tot het Sanhedrin. Dat hij eruit gehaald. Wat onderscheid maakte Paulus met die stedende fariseeën? Niks. Want hij beleed het ook aan de Heer. Heer, ik was er ook bij. De Heer ging er niet op in. Ga heen, want gij zijt mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. Loutere uitverkiezing. Waarom heb God zijn volk lief? Omdat er iets in hen is? Nee. Alleen krachten zijn eeuwig welbehagen in Christus. Meer redenen zijn er niet. Waarom heb God de ene lief? Waarom heeft God Jacob lief gehad en Ezel gehad? Alleen krachten zijn eeuwige uitverkiezing. Alleen krachten zijn eeuwig welbehagen. Omdat God het zo wil. Heb je er iets op tegen? Tegen die goede God? Die sommigen eruit redt. En gemeente, het offer van Christus is wel genoegzaam voor wel 10.000 werelden. Dus je hoeft me niet te zeggen van voor mij is het niet. Dat doe je allemaal zelf. Want zelfs al honger je en dorst je naar de zonde. Al alle gij dorsten, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt. Was je in de fontein, die reinigmakende fontein die God geopend heeft voor het huis van David. Voor de zonde van het huis van David. God weet wel hoe we mensen in elkaar zitten. Je hoeft je eigen voor God niet op te knappen. Kom zoals je bent in de aanvaarding van je welverdiende straf. Zo wil God het hebben hoor. En dat zal een natuurlijk mens uit eigen beweging nooit doen. Daarom brengt hij in de nood. Hij keer je om. Die koek, Efraïm, moet omgekeerd worden. Anders gaat de mens het nooit belijden hoor. Als mijn volk een welbehagen krijgt in de straffen hunner ongerechtigheid, dan zal ik mijn verbond gedenken. Want de straf die ons tevreden brengt was op hem. De Heer heeft met zijn zoon afgerekend en dat doet hij niet twee keer. Dat doet hij maar één keer. Hij kastijdt wel zijn kinderen. Oh ja, vanwege hun zonde. Schoon ze om hun zonde straffen ondervonden. Oh ja. Dat is enkel liefde van God. Want hij wil niet dat je met de wereld en de godsdienst mee gaat dansen. Daarom wordt Gods volk gekastijd. Vaderlijk gekastijd hoor. Dat is enkel liefde voor God. Ja, liefde des vaders, liefde des zoons, liefde des heilige geesten. Daar hoort dat bij. We zullen er eens voor zingen, gemeente. En wel. Van het vijfde en zesde zangvers van Psalm 34. Vreest, vreest hem te alle tijd, gij heiligen, daar geondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Niet wezenlijk, wordt daarmee bedoeld. Niet wezenlijk. In honger komt nog moed, nog kracht de jonge leeuw te baat, maar die de Heere zoekt vroeg en laat, mis nimmer het nodige goed. En dan komt, kinderen, hoort naar mij wat er verder volgt. 5 en 6 van Psalm 34.
Thank you.
reusachtige, de ongelovige, de gruwelijke, de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars. En al de leugenaars, daar worden mensen mee bedoeld die nooit aan het einde van de wet gekomen zijn. Want dat is ook de inleving van Gods volk. Dat was ook de inleving van Rahab de hoer, die is tot bekering gekomen. De Samaritaanse vrouw is tot bekering gekomen. Die behoorden ook in hun eertijd tot dit rijtje. Maar die zijn aan het einde van de wet gekomen. En het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dus goed verstaan, deze tekst moet je goed verstaan. Die in hun zonde blijven, zullen in hun zonde sterven. Die niet om Christus verlegen zitten, van nature zitten we er niet om verlegen. Want dat zicht op Christus, dat krijg je pas na ontvangen genade. Ook niet in het stuk der ellende. Dan heb je wel eens een gerucht gehoord, zoals die bloedvloeiende vrouw. Die hoorde een gerucht dat Christus voorbij haar huis zou komen. Ja, toen is ze tot hem uitgegaan. Toen is ze tot hem uitgegaan. Want zij had, met een wondergeloof, is ze tot hem uitgegaan. Anders had ze wel thuis blijven zitten. Met een wondergeloof is dat mens uitgegaan en ze kregen de zaligheid, kreeg ze erbij. Ja? Want zij bekende voor zijn voeten, de Heere riep ze voor zijn voeten. En toen bekende ze wat ze gedaan had. Ja, vrouw, o grote zaak, u gaat heen in vrede, uw geloof heeft u behouden. Niet op zich het geloof, nee, Christus heeft haar behouden door de woorden die hij uitsprak. Maar het werd ontvangen in een wel toebereide aarde en het droeg gelijk vrucht, want ze heeft de rest van haar leven God verheerlijkt. Dat is altijd de uitwerking, als de Heer zaligmakend werkt, dan ga je God loven en prijzen. En vaak hoort een ander mens dat niet, het is altijd niet met een hoorbare stem. Maar in je ziel is die lofzang, de lofzang klinkt uit Sion's zalen. Hier, dat hart, tot u. In stilheid, tot u, mijn God. En als we gezamenlijk zingen, is dat ook hoorbaar met natuurlijke oren, met geestelijke oren. Dat geldt niet voor die vreesachtigen. Ja, die kunnen zingen wat ze willen. Want daar is Amerika vol van. Ik ben door Amerika gereisd. Dat is allemaal nep godsdienst. Dat is allemaal Arminiaans. Allemaal de vrije wil. En de dochter van Billy Graham, die maakt nou Trump uit voor een valsaard. Want hij zegt, hij doet het hele geloof van mijn vader teniet. En dan noemt ze de vader, Billy Graham, natuurlijk een waar christen. Dat was een antichrist. Billy Graham was een antichrist. Die behoorde tot de secte van de valse oecumene. Want hij zegt, je hoeft niet per se Christus te kennen om zalig te worden. Dat leerde hij letterlijk. Homofielen waren zijn vrienden. Mooi met nazi, daar heb ik wel eens een exposing van gegeven. En Pieter Vries die zegt, Billy Graham, die leerde genade door recht. dat is hetzelfde te zeggen als Kamala Harris een progressief christen is. Het zijn duivels. Die leren het slechtste van het slechtste. Depopulatie, Planned Parenthood, abortus zonder limiet. En abortus met limiet is even gruwelijk hoor, denk er goed om. Elke geaborteerde baby is er één te veel. Daar gaat God rekenschap van afeisen. Ook van die kerken die daar niks tegen doen. Zelfs niet in het gebed God aanlopen aan zijn waterstroom. We hebben het vanmorgen gehad onder dat zuchten van Gods volk. Over de ongerechtigheid die vermenigvuldigt, zeker in onze dagen. Daar zucht Gods volk onder. Want ze kunnen op deze wereld eigenlijk niet meer leven. En dan worden ze ook getroost door Christus, door de aanwezigheid van zijn geest die in hem woont. Want de Heer weet zijn volk wel op de slechtste plekken, ook als hij ertussen woont, te vertroosten. Lot die woonde ook op zo'n slechte plek, maar hij haalde Lot eruit. Want dat is altijd wat de Heer met zijn gekende doet. Met degene die hij vrijgekocht heeft met zijn eigen bloed. Die haalt hij uit Sodom en Gomorra. Dus goed verstaan, wat zeg ik nu? Dan haalt God je uit die Sodomkerken. Ja, als hij door het woord, door het lezen van die woord. Want het woord is niet gebonden. Als hij dan tot bekering komt. Dat is bij God onbeperkt. Hij werkt waar hij wil. Dan haalt hij je eruit. Want daar kan je niet in leven, in die Sodomkerken. Die een verbond met Sodom hebben gemaakt. Zoals Agab een verbond met Benedat heeft gemaakt. Dat kostte hem zijn leven. Nou, God werkt precies hetzelfde. Sodom en Gomorra heeft hij verbrand. Die twee steden, vier steden, Adama en Zeboen, heeft hij verbrand. En de gewijde geschiedenis zegt ook dat Zoar is verbrand. Want
eigenlijk heerste daar dezelfde zonde. Lot kon het daar ook niet in uithouden in Zoar, waar hij eerst naartoe gevlucht was. En hij vluchtte naar het gebergte, zoals de Heer oorspronkelijk tegen hem gezegd had. En toen mocht hij in de rots Christus wonen. Want dat is de enige schuilplaats in deze ondergaande wereld. In de schuilplaats des Allerhoogste gezeten. Die zal overnachten in de schuilplaats des Almachtigen. Maar de vreesachtigen en de ongelovigen. En nog een paar woorden gezegd. De volken die zalig zullen worden. Dus dat zijn er niet weinig. Er wordt hier gesproken over de volken die zalig worden. Die zullen in haar licht wandelen. In het licht van het nieuwe Jeruzalem. In het licht dat Christus is. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde, die door God bekeerd zijn geworden. Ja, u zegt, wat zijn dat? Dat weet God. Wij kennen toch heel de historie niet. Er zijn echt koningen die door God zijn bekeerd geworden. Ja? Neem alleen maar vele oud-testamentische koningen die God vreesden. Nou, die zullen haar eer bezorgen. Haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. Dus er zal geen onderscheid zijn tussen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hoewel de derde hemel altijd de woonplaats van God blijft, is en blijft. En dat zal ook de woonplaats zijn van al Gods kinderen. Ja, je hoeft niet over de hemelrand te kijken hoe mooi de aarde is, want daar hebben ze geen belangstelling voor. Dat kan ik je zo vertellen. Want als het lam je kaars is, dan wil je alleen maar hem aanschouwen. En je oog daar niet van afwenden. Die zullen ze eeuwig God schouwen. Dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wat je de rest bij verzint is allemaal vleeselijk. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. Zie hiervoor vers 24 staat geschreven. En de volken die zalig worden. Dat zal God doen. Want het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Wat denk je wat de Heer bijvoorbeeld in Iran bezig is te doen? Er wordt helemaal niks over gepubliceerd. Over het werk Gods wordt nooit in geen enkele krant iets gepubliceerd. Wel over die valse opwekkingen in Amerika. Die duivelse opwekkingen. Waarvan de duivel regisseur is. En er staan al die wijven in lange broeken te hossen en te dansen. Dat is een opwekking des duivels. Het heeft niks met een opwekking, een geestelijke opwekking te maken. Helemaal niks. Dat is EO, dat is zeven dagen. Dat is allemaal van dezelfde geest. Van dezelfde afgrondgeest. En die spotten met al het heilige. En dat gaat God allemaal verbranden, gaat God allemaal verdoemen. En in haar, want hier staat het geschreven. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Goed verstaan. Dus al die reformatorische leugens, daar wordt de toegang tot de hemel voor gesloten. Zegt God zelf, tot zijn knecht. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt. Dus als je nooit een nieuw schepsel geworden bent in Christus, dan ben je maar een verontreinigd mens. En dan kom je er niet in, hoor. Je komt er echt niet in. Nee. En een trap verder, die gruwelijkheid doet, ontreinigt. Eén vliegje doet de zalf des apothekers stinken. Dus al denk je nou, ik heb nog wel een pot goede zalf. Heeft die vrouw dat gezegd, die één penning verloor? Nou, ik heb er nog 9 over. Dat is de huidige godsdienst van vandaag. Nee, ze moest die ene verloren penning hebben. Anders was ze nieuws. Ja, dat is een type van de Heilige Geest, die zoekende vrouw naar die verloren penning. Maar anders ben je niet in Christus overgezet. Anders ben je niet een nieuw schepsel. Dan is niet al het oude voorbij gegaan. Dan hou je dat allemaal nog aan de hand. Christus en de Belial. Dat is dat. Maar er zal niets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Gods woord vervalsen. Leugen waarheid noemen en waarheid leugen. Kom je er niet in. Hè? Je komt er echt niet in. Maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams, die kunnen dat niet verdraaien tot hun eigen en ander verderf. Die kunnen de waarheid niet verdraaien. Nee, dat is niet mogelijk. Spreek Gods volk dan nooit een leugen. Ze zijn ervan verlost. Je moet het niet gaan omkeren. Gods woord zegt, gij zijt gestorven aan die ongerechtigheid. Gij zijt der zonde gestorven. Ja, maar Rachab de hoer, die deed ook een leugentje om bestwil. Dat is helemaal niet waar. Dat is een leugen des geloofs. Ja, dat kan je niet meer kwijt in onze dagen. Als ik verkondigd op grond van Gods woord dat de dochters van Lot incest bedreven door het geloof, net zoals Tamar bij Juda, dat was wel hoererij. Absoluut. Maar ze deden door het geloof omdat ze het zaad van Christus in stand wilden houden. Kolbrugge heeft dat ook luid en duidelijk gepreekt. Daarom is die man ook zo gehaat geworden. Want daar wordt het fariseïsme ontdekt aan de ongerechtigheid. Dat kunnen ze niet verdragen. Want die witgepleisterde graven, daar mag geen vlekje op zitten. Maar de Heere gaat het openbreken. En dan stelt hij voor, Jude en Tamar, kijk maar, die staan in het geslachtsregister van Christus. Matthäus 1. En waaruit is de Christus geboren? Uit de bloedschande van Lot. Uit Moab. Uit Rut. Uit Rut werd Obed geboren. Boas trouwde met Rut. En daaruit werd Obed geboren. En daaruit werd Isaïe, David geboren. En daaruit werd Christus geboren. Maar dat zouden wij niet uitzoeken. Wij zijn alleen maar op zoek naar goede mensen. Maar die bestaan niet. Kijk, een mens is op zoek wat niet bestaat. Bestaat niet. Goede preken bestaan ook niet. Goede dominees bestaan ook niet. Nee, wat noem gij mij goed? Zegt Christus tegen de rijke jongeling. Niemand is goed dan God alleen. Christus gaf God de eer. En als wij in zijn voetstappen gaan, kunnen we niet anders dan dat God de eer geven. Niet met het zwaard van Petrus. Niet met vleeselijke wapens. Maar met geestelijke wapens. Daar moet je in getraind worden, hoor. Zal ik het nou maar eens populair zeggen. Onder het vaandel van Christus strijden. Daar is zoveel oefening voor nodig. En dan sla je het meeste nog mis. Daar is zoveel oefening voor nodig. Maar als je Christus voor laat gaan. Ja, dan komt alles goed. Aangaande gat en bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen door het einde. Door de opstandingskracht van Christus. Amen. Heere, wat wordt toch alles klaar en duidelijk in uw woord geopenbaard. En uw volk kan er nauwelijks bij. Nauwelijks bij. Gij moet ze er geregeld bij brengen. En gij houdt hen voeder voor. Gij dient hen voeder toe. Want gij weet wel wat van uw maaksel zij te wachten. Hoe zwak ze zijn. Klein van moed en krachten. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. Heere, mochten we stof onder de benier van koning Jezus strijden. Stof in zijn heilige vingeren. Slijk aan zijn heilige vingeren. Verheerlijk daarin uw naam. Want niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Amen. Gemeente, nog zingen van vers 9 van Psalm 34. God is het verbroken hart. Daar heb je het. Verbrijzeld en bedrukt gemoed te alle tijd nabij en voet. In tegenheid en smart, veel wederwaardigheid, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt een God, hij is zijn heil alleen. Vers 9 van Psalm 34.
zijn en vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heeren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.